luisteren thuis, we hebben een schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Matthäus 15, vers 1 tot en met 28. We noemen Matthäus 15, vers 1 tot en met 28. En we zingen psalm 31, vers 1 en vers 2. Psalm 141, vers 1, 2 en 9. Psalm 27, vers 7. En Psalm 30, vers 8. We noemen nogmaals de schriftlezing. Matthäus 15, vers 1 tot en met 28. En we zingen Psalm 31, vers 1 en 2. Psalm 141, vers 1, 2 en 9. Psalm 27, vers 7. En Psalm 30, vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze avond voortzetten door met elkaar te zingen. En wel van de 31ste psalm. Psalm 31, het eerste en ook het tweede vers. 31, het eerste vers. Op u betrouw ik, Heere der Heren. Op u gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Ook het tweede zangvers. Ach, neig tot mij uw gunstig oren. Schiet haastig toe. Dat mij uw naam een rotssteen zij, een huis, een welgesterkte toren, die op een klip verheven mij veiligheid kan geven. Het is het eerste en tweede vers van de 31ste psalm.
Thank you.
deze avond zal zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan nader het 15e hoofdstuk. Schriftlezing voor deze avond dus uit Matteüs, hoofdstuk 15. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het 1e tot en met het 28e vers, benoemde Matteüs 15, de versen 1 tot en met 28. Maar we doen ook deze avond met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën, die van Jeruzalem waren, zeggende: waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij hun brood zullen eten. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: eer uw vader en moeder. En wie zal vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. Maar gij zegt: zo wie tot vader of moeder zal zeggen: het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geen zin zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij mijn lippen, maar hun hart houdt zich van verre. Doch tevergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de schare tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat, hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dan ontreinigt den mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordde en zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. En Petrus antwoordde en zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gij lieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaat, komen voort uit het hart, en dezelfde ontreinigen den mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit de landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende: Laat ons haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde, zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en nabad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Geliefde, we wilden zingen een ogenblik met elkaar uit de 141ste psalm. 141. En daarvan het eerste, het tweede en ook het negende vers. 141, het eerste vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Tweede vers, mijn bee met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht en het negende dag. Op u zie mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Dat is 1, 2 en 9 van 141 en ondertussen wordt er gecollecteerd. gemeente, met Gods hulp hopen we vanavond een enkel ogenblik uw aandacht te bepalen bij hetgeen u is voorgelezen uit Matteüs 15, in bijzonder daarvan het laatste gedeelte, het gedeelte van de Canaanese vrouw. En ik lees u daartoe nog eenmaal hetgeen u vindt in het 22e vers, Matteüs 15, vers 22. En daar luidt Gods woord in onze tekst nog eenmaal als volgt. En zie, een Canaanese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Gemeente, ik zou onder deze woorden vanavond willen schrijven: Biddag van een Canaanese. Dus de biddag van een Canaanese. Een viertal gedachten. In de eerste plaats zien we een benodigde Jezus voor haar. In de tweede plaats zien we een zwijgende Jezus. In de derde plaats een afwijzende Jezus. En in de vierde plaats een sprekende Jezus. Dus de biddag van een Canaanese vrouw. Ik zei geliefden, in de eerste plaats dus een benodigde Jezus. In de tweede plaats een afwijzende Jezus. Ten derde een, de tweede plaats dus een zwijgende Jezus. Ten derde een afwijzende. En tenslotte een sprekende Jezus. En geliefden, als we dit gedeelte zo met elkaar hebben gelezen, dan zijn we vanavond een ogenblik natuurlijk bepaald dat de fariseeërs en de schriftgeleerden tot de zaligmaker zijn gekomen. En ach, ze hebben vele vragen gehad. Het waren twistvragen. Ze zijn niet gekomen omdat zij hem zo nodig hadden. Ze hebben maar één ding eigenlijk begeerd, en dat was om hem gevangen te nemen. Om hem met hun strikvragen te vangen. Want zo hebben ze gevraagd: waarom eten uw discipelen toch met ongewassen handen? En dan is het onderwijs wat de zaligmaker hen komt te geven. Uiteindelijk dat het niet datgene is wat ten monde uitgaat, ingaat wat de mens ontreinigt, maar dat het uiteindelijk is wat ten monde uitgaat wat de mens onrein maakt. Wat hem voor God schuldig maakt. En dan gaat er uit het hart natuurlijk van mensen een stroom van ongerechtigheid. Allerlei vuil spreken gaat er uit zijn mond. Ach, deze fariseeërs en schriftgeleerden, ze hebben dat onderwijs wel gehoord. Maar geliefd, het is niet op de rechte plaats gevallen. Al die keren dat ze de prediking van vrije genade uit zijn mond hebben mogen vernemen, heeft het eigenlijk alleen maar meer hun harten verhard. Heeft het eigenlijk alleen maar meer hun zinnen verblind. Is meer en meer openbaar gekomen dat ze ten diepste van hem en van vrije genade niet wilden leven. Dat er eigenlijk in hun leven geen plaats was. En toch, geliefden, het welbehagen des Heren is door zijn hand gelukkiglijk voortgegaan. Al de eeuwen door. Want zijn huis zal vol worden. En dan is het, als deze fariseeërs en schriftgeleerden eigenlijk raad hebben genomen om op enige wijze hem gevangen te nemen en te doden, dat het uiteindelijk is gebleken dat het zijn tijd nog niet was. Want de raad des Heren moest vervuld worden. En een van die raad, van die grote daden des Heren, was toch wel dat er nog eentje toegebracht moest worden. Die Canaanese vrouw, daar uit die landpalen van Tyrus en Sidon. Zij lag nog onder het zegel der verkiezing. Het was nog zo'n uitverkoren vat die de Vader aan hem gegeven had. Waarvan God de Vader eigenlijk had gezegd: ik wil niet dat deze het verderf dalen. En kijk, geliefde, dat is nou ja, het kromme zo dikwijls voor onze waarneming. Maar dat hij juist dan, als hij door die schriftgeleerden wordt gehaat en gesmaad, zijn voetstappen nou zet naar die delen van Tyrus en Sidon. Dat is eigenlijk dat gedeelte, jonge vrienden. Aan de kust, zouden we zeggen. Eigenlijk een beetje zo noordwestelijk van het land Canaan. En daar wonen de Canaanieten. En wie waren de Canaanieten? Nou ja, de Canaanieten, dat zijn eigenlijk de nakomelingen van, nou ja, Cham. En uit het geslacht van die Canaanieten, daar is ook weer uit voortgekomen Sidon. En daarom heet dat gedeelte daar aan de kust het gedeelte van Tyrus en Sidon. Dus daar woonden in dat kustgebied, ik zei het, in dat noordwestelijke gedeelte, daar woonden eigenlijk de Canaanieten, dat waren heidenen. En nou is toch wel een wonder, geliefde, waar de fariseeërs en de schriftgeleerden hem hebben gehaat en versmaad, ja, hebben verworpen. dat er nou nog eentje uit dat heidense gebied, ik zei een uitverkoren wat, door de Heere wordt getrokken. Uit de duisternis. En gebracht gaat worden tot de kennis van dat wonderbare en heerlijk schijnend licht. Maar gemeente, wat is het een onbegrijpelijke, wonderlijke weg geweest. U kent deze geschiedenis al en onze jonge kinderen ook. En daarom was het zo in de achterliggende dagen ook mijn voornemen om zo'n eenvoudige geschiedenis nou voor de kinderen ook nog eens weer voor te stellen. Want ik zei gemeente, het is biddag geworden voor deze Canaanese vrouw. Biddag. Een biddag die ze eigenlijk misschien wel nooit zo heeft begeerd. Want het is biddag geworden voor deze moeder, voor deze vrouw, voor deze heidense. In zo'n onbegrijpen weg. De nood in haar leven is geopenbaard, de nood in haar leven is groot geworden. Wat heeft ze moeten meemaken? Nou ja, gemeente, we lezen dat haar dochter deerlijk van de duivel bezeten was. En wat zal dat toch een oneindig grote zorg zijn geweest voor deze moeder? Of er nou nog een man en vader in dat gezin geweest is, we weten het niet, Gods woord laat het ons verborgen houden. Maar ik zei het, wat zal dat een ontzettend grote nood zijn geweest voor deze moeder. Met smart zult ge kinderen baren. Nou, daar weten de moeders vanmiddag, vanavond in ons midden niets van. Maar dat is niet dat ten diepste alles. Kinderen zijn ten diepste ook altijd toch weer het voorwerp van de zorg van een vader en moeder. Maar we kunnen er ook des te meer wegen bewandeld moeten worden die de nood al zwaarder maken. Ik zie het hier toch opnieuw, gemeente, samen met u. In het leven van deze vrouw en moeder. Een dochter deerlijk van de duivel bezeten. Wat dat nou precies geweest is. Ja, daar is natuurlijk al veel over geschreven. Er is al veel over gedacht. Maar één ding is wel zeker, geliefde. Dat kind lag in de banden. Was niet vrij. Lag gekneld in de banden van de dood. Dat de angst daar hel haar alle troost deed missen. Want dat geldt ten diepste elk mensenkind. En zo zijn we nou van nature geliefden allemaal. Maar het zal een eeuwig wonder zijn als we in ons leven daarbij bepaald worden. Maria Magdalena, u kent haar. Ze was van 7 duivelen in de leven verlost. En nou zou het natuurlijk zomaar kunnen vanmiddag, vanavond. Dat er in ons midden zijn die enige maat ook hebben leren voelen. Hoe ook u, hoe ook jullie misschien wel, heel sterk gebonden zijn. En wat heeft dat in het leven van dat meisje uitgewerkt? Ik zei het, is enigszins verborgen. We gaan daar ook maar niet naar raden. We gaan daar niet maar van alles van maken. Maar ik denk wel, gemeente, het is voor deze moeder een ontstellend grote zorg geweest. Ze heeft alle dagen op haar kind gekeken, van de morgen tot de avond. En ze heeft haar kind gezien in grote nood. Dat moederhart heeft wel alles begeerd om dat kind te verlossen. Om dat kind bij te staan, dat kind te helpen. Maar ach, hoe dikwijls moet het opgemerkt worden. Dat onze handen tekortschieten. Wij machteloos en krachteloos van onszelf zijn. De begeerte wel hebben, maar ten diepste niets kunnen uitrichten. Ik zei een grote smart in het hart van deze moeder. Een grote nood in haar leven. Ach, en tegelijkertijd gemeente. Ik zei, het is natuurlijk vandaag biddag. Maar het zou toch maar zo kunnen dat er vanavond ook in ons midden zijn. Die nou ook vergelijkbaar met deze moeder ook in grote nood verkeren. Want we leven in een wereld die bloedt uit 1000 wonden. En dat geldt op de kansel, dat geldt onder de kansel, dat geldt vanavond hier in Gods huis, dat geldt thuis. Geen huis zonder kruis, geen hart zonder smart. En we mogen zo enige maanden onder uw midden verkeren. En we hebben deze genen ontmoet. En wat blijkt dan ook dat deze wereld toch inderdaad een wereld is buiten het paradijs. En nou zijn de tijdelijke noden, grote noden. Noden waar eigenlijk niemand van weet dan alleen de Heere. En er kunnen geestelijke noden zijn. Het kan nood zijn hoe het nou in het komende seizoen zal voort moeten gaan. Ach, we zien op de omstandigheden van land en volk. We zien op de omstandigheden van de tijd. Zou ons hart dan ook niet, geliefden, ineen moeten krimpen als we al die zaken waarnemen. Hoe zal het toch moeten? Donkere tijden, donkere wolken. We weten dat we in het einde van de tijden leven. Zal de Heere ons nog in de komende maanden van eten en drinken willen voorzien? Wachten het allemaal maar zo gewoon. Maar we weten, en dan hoeven we nog niet eens zo heel ver terug in de tijd, hoe de tijden zijn geweest van grote droogte. Tijden zijn geweest dat alles overvloedig door het water nat werd gemaakt. dat de oogsten mislukten. En hoe menigmaal hebben we het dan ook niet moeten opmerken, dat de oordelen Gods laag hangen. Zou het in de komende tijd nog door de voorzienigheid God zo mogen zijn dat we nog te eten en te drinken hebben? Zou de Heer ons nog met het goede voor de tijd willen bewelddadigen? Wat kan het een zorg zijn toch? Als u misschien wel met de noden en de moeite van uw lichaam, uw leven van doen hebt. En misschien wel zich menigmaal afvraagt, zou het nog weer naar Bidda Tangda worden? Wat ligt er voor? We weten niet, geliefden, wat ons wacht. Iedere keer moeten we het weer opmerken. Dat we nog niet één ogenblik staande kunnen blijven. De dood wijnt ieder uur. Niet waar? En het zijn enkel en alleen de goede tierenheden des Heren dat we nog niet vernield zijn. Maar geliefde, wat zou het nou te groot zijn? En dat is toch elke keer weer mijn hartelijke begeerte. Maar dat er nou vanavond hier in Gods huis zouden zijn onder jong en oud. Die nou ook iets van die nood in de leven voelen. Misschien niet aangaande de tijdelijke dingen. Dan kan het misschien allemaal nog wel zo zijn loop hebben. Maar dat u gevoelt in welke grote nood en dood u verkeert. Want wordt sterven, geliefd, het gaat naar de eeuwigheid. En hoe zullen wij nou rechtvaardig verschijnen voor God? Kijk, als dat nou de allergrootste nood is in het leven zou mogen worden. En dat wij ook nu al zo met die nood bezet zouden worden die ook deze Canaanese vrouw heeft gehad. Dan zou het nog een rijk en een goed en een gezegende tijd kunnen worden. Ook zo namiddag, de komende maanden. Want deze vrouw, zei ik, ze heeft grote nood gekend. En ze heeft machteloos bij haar kind gestaan. Maar geliefde, weet u wat nou het wonder is? Deze vrouw in die delen van Tyrus en Sidon. In dat heidense gebied. Ze heeft enige mate mogen vernemen. Aangaande die ene naam tot zaligheid gegeven. Die ook zo nog in dat land Israël is doorgegaan. Die nog grote wonderen heeft gedaan. Kijk, en nou zeggen we het natuurlijk samen wel vaker. Die gezond zijn hebben de medicijn meestal niet nodig. Maar die ziek zijn. En nou is dat woord des Heren in die delen van Tyrus en Sidon uitgegaan. Het is ingegaan in die woning van deze Canaanese vrouw. En het is in haar hart gevallen. En nou heeft ze enige mate hoop mogen vatten. Of de Heer ook haar, in haar nood, nog zo gedachtig willen zijn. Zou er nog uitkomsten zijn, ook voor haar en voor haar arme kind. En geliefde, dat gerucht, dat heeft er gaande gemaakt in de leven. Ze is uitgegaan. En misschien wel hoopvol. Want ach, dat goede gerucht aangaande hem. Ze heeft het mogen vernemen. Hij die kreupelen deed wandelen, blinden het gezicht heeft gegeven, zelfs doden uit het graf heeft opgewekt. Zou die niet machtig zijn om ook haar in deze omstandigheden zijn hulp te betonen? Ik zei hoopvol uitgegaan, met een hartelijke bede op de lippen. Toen ze hem daar heeft mogen aanzien komen. Gij zoon Davids, ontferm u mij. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Gemeente, dat is toch wat de nood uitwerkt in het leven. Maar niet. Mag eens vragen. Hij zou ook bidden geleerd in je leven. Dat vraag ik natuurlijk aan mannen en vrouwen. Aan vaders en moeders. Ik vraag het ook aan onze jonge mensen. Zouden er zijn in ons midden. Die zoiets hebben mogen leren verstaan. Wat het is om aan de troon der genade gebracht te worden. Om je nood aan de Heere uit te klagen. Geliefden, daarom ben ik er toch wel eens verheugd over. Als er hier en daar nog eens slagen geslagen worden. Is dat naar het vlees wel? Nee. Maar u en ik, we weten het. Als het allemaal gaat in de weg van de voorspoed. Als ons leven zo stilletjes voortkabbelt. Ach, dan vinden we de Heere best, maar we houden hem voor het lest. En daarom hebben u en ik het altijd maar weer nodig. Om neergedrukt te worden. Bezet te gaan worden. Met noden voor de tijd. Eeuwigheid. Want nood, ja, leert bidden, zeggen we wel eens. Is dat altijd zo? Nou, je zou het wensen, toch niet waar? Want dan zou heel Vriezenveen eigenlijk in de nood verkeren, ook dat gedurige gebed wel moeten beoefenen. Maar gelukkig toch degenen in ons midden, die hier in beginsel hebben mogen leren bidden. Ik vraag het opnieuw, gemeente, ken je nou van die tijden? Dat je aan de troon der genade gebracht bent. Dat je s'avonds zogezegd niet rustig kunt slapen. Maar met de nood van je ziel op je bed neerligt. En je nood misschien op je knieën voor je bed hebt uitgeklaagd aan de Heer. En toch weer opnieuw je bed uit moet. Omdat je het niet anders kunt dan hem aan te roepen in al je noden. Geliefde, en ik zei het, deze vrouw heeft hoop gehad in haar leven. Geen ongegronde hoop hoor. Want ze heeft mogen weten wie hij was. Ze heeft het mogen vernemen. Welke goede tierenheid hij heeft gehad tot al degenen die hem aanriepen. Dat er nou nooit eentje is geweest die ledig is weggekeerd van de troon zijner genade. En ik zei, zo is ze hoopvol geweest. En dat is toch een gelukkige zaak, nietwaar? Als we zo heel ons leven, heel ons bestaan aan hem mogen opdragen. Maar geliefde, deze vrouw bad, ik zei in aanvang hoop. Maar gaandeweg de hoop al meer vergaan. Want ze riep wel uit diepten der ellende. Tot hem die heil kon zenden. Maar geliefde, ze heeft moeten bemerken dat de hemel als het ware als van koper was. Dat ze de Heere wel heeft zien wandelen. En ze heeft hem wel achterna mogen wandelen. Ze heeft wel betrekking op hem gehad. Maar hij zweeg. Ach, is dat niet dikwijls, geliefden? En misschien vanavond wel weer opnieuw. De nood van het bestaan van zo'n arme bedelaar aan de troon der genade. Die nou zo op de Heer is aangewezen, zo de Heer nodig heeft in alle dingen. Juist ook die omstandigheden waarin u verkeert. Moet bemerken aan uzelf geen verwachting te hebben. Zo krachteloos bent van uzelf. Maar dan ten diepste op hem aangewezen. Het ene gebed en het andere gebed opzend. Heere, ontferm u mijner. En u de nood mag uitklagen, zo ordelijk. Probeert niks te verbergen wat er in uw hart is. Alles aan de Heere probeert bekend te maken. Maar ik zei het dan toch onder een zwijgende hemel. Een zwijgende Jezus. Ja, deze vrouw heeft moeten opmerken dat er zelfs zijn geweest die discipelen die zich hebben geërgerd aan dat roepen. Deze vrouw heeft in de nood moeten bemerken dat er nog zoveel waren die er niet verstonden. En dat is toch een zaak, gemeente, niet waar? Dat die discipelen, ik zei het, mensen, kinderen die door de Heere zijn geroepen. Petrus, Johannes, Jacobus, u kent ze. Door die almachtige kracht des Heeren geroepen bij de vissersboten vandaan. Volg mij. En ze hebben hem mogen nawandelen. 3 jaren lang onderwijs gehad. Ze zijn voorbereid om als een visser der mensen te zijn. Ze moesten straks uitgaan het evangelie prediken, het evangelie van vrije genade. Voorstellen dat Christus Jezus nou in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Ze hebben eigenlijk die goddelijke opdracht gehad. Om mensenkinderen niets anders voor te stellen dan hem en zijn werk. Heen te wijzen naar hem, of anders gezegd, om als een leidsman te mogen zijn tot Christus. Geliefde, wat heeft juist deze vrouw moeten bemerken? Dat toen ze riep, het een ergernis is geweest voor deze discipelen. Heere, ze roept ons na, laat dat toch van u. Geliefde, wat kunnen toch ook Gods knechten, ambtsdragers, dikwijls ver van de plaats zijn. Ik bedoel dit te zeggen, zo dikwijls onbewogen zijn. Onbewogen zijn met de zielen aan hun zorgen toebetrokken. Zou het opnieuw maar weer willen vragen, gemeente, zo gedurig aan de Heere vragen. Ik bedoel ook op middag en ook in de komende tijd. Of de Heere nou de ambtsdragers ook aan deze plaats zou willen bedienen, zou willen bijstaan. Wie zijn ze? Ach, van zichzelf onbekwaam tot enig goed, geneigd tot allen kwaad. Maar toch door de Heere geroepen, dat mogen we geloven. En door de Heere gezet ook over dit volk. Maar dat u ze nou ook gedurig zou opdragen. En alle achting zou geven die ze zo nodig hebben. Want ze hebben te waken over uw zielen. Heere, geef u ze daar getrouwheid. Zo van week tot week. De kansel, aan de huizen, op al de plaatsen, opdat ze als een herder achter de gemeente, achter de kudde zouden mogen aandringen. Want geliefd, het gaat om uw eigen zielenheil. Het gaat om uw eigen behoud. En daarom vroeg ik het. Zult ge nou ook gebed hebben? Dat de loop van Gods woord ook hier onder ons, ook in Vriezenveen, zegenrijk en vruchtbaar zou mogen zijn. Want deze discipelen, ik zei het, ze hebben het van zichzelf niet gehad. Zij roept ons na. Dacht een ogenblik, gemeente. Dat is nou de hoogmoed geweest. Ook in de harten nog van deze discipelen. Dat ze hebben gemeend dat deze vrouw nog verlegen was op die discipelen. Maar geliefde, een ware roeper. Een smekeling aan de troon der genade. Misschien vanavond hier in Vriezenveen. Is die nou verlegen om enig mensenkind? Heeft die nou de begeerte om van mensen geholpen te worden? Mensen zijn moeilijke vertroosters. Stel op prinsen maar nooit uw betrouwen. Bij de welke u nimmer heil vindt. Om afgebracht te worden nou ook van alle mensen. Ik geloof, geliefden, als nood in je leven gaat worden, ga je ook ondervinden, nietwaar? Dat je ten diepste met niemand en niemand geholpen kunt zijn. Dan is je hoop en verwachting op de levende God. Krijg je biddend leven, een aanklevend leven. Een aanhankelijk leven. Dat is een volk, geliefden, dat roept als deze Canaanese vrouw bij dagen en bij nachten. Ik wil het nog eens weer vragen, gemeente. Is dat je leven? Weet u iets van dat smekende en bedelaarsleven af? Of is het allemaal nog zo stil en gerust in uw leven? Wat, geliefden, als nood nood gaat worden, kun je niet meer anders dan bij dagen en bij nachten. Je ogen op te heffen naar omhoog. Je handen op te heffen naar de hemel. Van waar je dag en nacht des hoogsten bijstand zult leren verwachten. Deze vrouw heeft gehoopt op de zaligmaker. Heeft gehoopt op hem in al der klachten. En dat is een gelukkige weg, zei ik. Wat gemeente dit onderwijs vanavond hier uit deze overbekende geschiedenis. Dat mocht vanavond nou wat tot lering zijn. Dat het een ogenblik met ons mee zou gaan, ook in de komende tijd. En dat het ons, nou ja, misschien zou bemoedigen. En het zal tot bemoediging zijn, juist voor wie? Nou, die hier nou vanavond zitten, met die nood in de leven. Met die worstelingen aan de troon der genade. Voor wie de nood alleen maar groter is geworden, alleen maar zwaarder is geworden. En die het moeten bemerken. Dat ze eigenlijk niet zijn geworden. Kan zo buiten hoop raken, nietwaar? Dat je wel eens afvraagt, ach, wat heeft dat alles voor zin? Dat ze van binnen het misschien wel zeggen, maar denkt u nou dat er ook voor u enige verwachting zal zijn? Want nou het nood is in je leven. Nou heb je de Heere nodig, maar kijk nou eens wie wij nou geweest. In al die voorliggende jaren. Misschien wel in al die tientallen jaren die u al zo stil en gerust over de aarde hebt rondgezworven. Had je toen de Heere nodig? Dat die leugenaar ten beginne het zo komt voor te stellen wie ge zijt geweest. Al uw zonden, al uw afmakingen, uw eertijds. Dat hij het u komt voor te stellen dat misschien al uw roepen, al uw ijver, al uw bidden, uw zoeken, uw vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. Eigenlijk ten diepste alleen maar op uzelf gericht is. Kijk, dan zou je toch de moed ontvallen. En als je dan zoals deze Canaanese vrouw ogenschijnlijk leeft onder een gesloten hemel. En die leugenaar niet stil zit, maar u van zulke godslasterlijke gedachten inblaast. Ach, wat gemeente, wat kan het juist in het leven van zulke aangevochtenen en bestredenen. Hevig doen woeden. Zou er nou wel een God zijn in de hemel? Zou er nou wel een God des ontfermend zijn? Zou de Heere nou het geroep van zo een als die er is wel willen horen? Waar kunnen de stormen hoog gaan toch? Dat je misschien wel geneigd bent om dan maar te stappen met binnen. daar misschien wel toch weer eigen wegen zoekt in te slaan. Om op een of andere wijze je hulp en je verwachting elders te zoeken. Geliefde, de leugenaar dat beginnen heeft er alles aan gedaan om ook in het leven van deze vrouw haar bij de Heere vandaan weg te halen. Hoe weet u dat? Nou, gemeente, dat is de ondervinding van heel de levende kerk. Maar weet u wat nou het grote wonder is? Al zwijgt de zaligmaker. En al zijn die discipelen eigenlijk niet anders in de weer dan om ook deze vrouw des te moedelozer te maken. Het is de Heere zelf die de eerste is geweest in de leven. Want geliefde dat hij daar naar die delen van Tyrus en Sidon is gegaan. Ik zei dat kwam voort uit dat eeuwig soeverein welbehagen. Hij moest voor die Samaritaanse vrouw door Samaria gaan. Want daar lag er een onder dat zegel der verkiezing. Maar hij moest ook naar Tyrus en Sidon gaan. Waarom? Ik zei die was hem van de Vader gegeven. En omdat hij haar heeft lief gehad met een eeuwige liefde, gaat hij haar trekken. Kijk, dat heeft deze vrouw nou niet kunnen bekijken in de leven, denkt u wel. Maar hij is de eerste geweest in de leven. Hij heeft zijn hand aan de leven gelegd. En hij heeft er komen te trekken als met mensenzelen, onwederstandelijk. Ik zei, het heeft deze vrouw niet kunnen bekijken. Dat kunnen ze in Vriezenveen ook niet bekijken als de Heere komt te werken. Als nood nood wordt, schuld schuld wordt. Als heel je bestaan vastloopt. Als alle wegen worden afgesneden. Als de nood drukt. Als er een roepen is geboren. Kun je zo menigmaal bevreesd zijn. Ben ik nou begonnen of is de Heere begonnen? Maar geliefde, het einde zal begin uit gaan wijzen. Maar een van de kenmerken van waar zaligmakende genade in beginsel verheerlijkt is, dat zulke smekelingen aan de troon der genade niet meer kunnen aflaten. Hand en oog opduiven naar omhoog. En daarom moeten ze voortaan. Maar geliefden, hij heeft maar één begeerte. Om ook deze vrouw tot zich te trekken. Of beter gezegd, om nou genade in haar leven te gaan verheerlijken. De discipelen hebben het uitgeroepen. Ze roepten ons na. Laat dat toch van u. Een zwijgende zaligmaker. Maar geliefde, waar gaat de beproeving in het leven van Gods kinderen? Tot ik was hoog. Wat wordt dat vuur de loutering? Juist ook in die weg van missen. Die weg van zoeken. Zo dikwijls hoog opgestoten. Kijk dan. Ik zei het, de hemel als van koper. Een zwijgende zaligmaker. Een dochter die deerlijk van de duivel bezeten is thuis. En deze moeder die maar niet anders kan dan roepen. O geliefde, wat een ontstellend grote nood. Ik zei je dat ik vraag het nog eens. Waar is dat nou uw leven? Want ik geloof dat er in ons midden zijn. Voor wie toch deze weg geen vreemde weg is gebleven in de leven. Ze hebben een hoop in het hachelijk slot leren vestigen op de Heere hun God. Ze zitten graag onder dat woord. Ze onderzoeken dat woord. Een dierbare betrekking op dat woord. En toch, geliefde, kan het wezen dat dat woord, net als in het leven van deze vrouw, je eigenlijk niet anders voorstelt dan vloek en veroordeling. Dat het je meer en meer aanwijst dat het eigenlijk voor u niet is. Kijk, deze vrouw heeft moeten aanhoren. Dat de zaligmaker zelf, als die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid, zijn mond deed open ging doen. En het heeft gezegd tot zijn discipelen, dat hij niet gekomen was dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ik zei, gemeente, dat is waar geweest. Stel u voor die vrouw, die hem achterna wandelt, onophoudelijk roept, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En hij die zwijgt, ogenschijnlijk niet van haar lijkt af te weten. Niet één woord tot haar spreekt. En niet één blik waardig keurt. Geen enkele blijk van enige bemoeienis toont. Welke beproeving. En als die zijn mond gaat open doen, geliefde, wordt ze er met alles buiten gezet. niet gekomen dan voor de verloren schapen van het huis Israëls. Ik zei het alles tegen. Heel dat woord wat je aanklaagt. Niet anders dan beschuldiging en vervloeking. Dan is de geliefde op heel de wereld toch geen ongelukkige mensenkind, dan zo'n jongen, zo'n meisje, zo'n man of vrouw. Om moedeloos van te worden, toch? Maar geliefde, deze moeder kon niet meer weg, zei ik. Een uitverkoren vat. Hij grotelijks begeert dat ook zij tot de kennis van hem zou komen, tot die zaligmaker. En geliefde, dan mag deze vrouw door de goede tierenheid Gods op dat plekje komen. Waar eigenlijk alleen maar genade kan komen. Dan valt ze voor hem neer. Er staat eigenlijk zo natuurlijk hier in onze vertaling, ze aanbad hem. Nou ja, er staat eigenlijk gemeente zoveel in het oorspronkelijke als ze viel in het stof, op de knieën. Dat is aanbidden. Ik bedoel, dat is niks te zijn in eigen oog voor hem. Of anders gezegd, dat is zo voor hem te bukken en te buigen. In je eigen onwaardigheid en hem te erkennen wie die is. Ik bedoel, laatst te zeggen, gemeente, dat is zo'n hemelwerk. Want u weet, in de hemel zal er een volk zijn, dat zal hem aanbidden. Tot in de eindeloze eeuwigheid. Die zullen hem alle eer waardig keuren die hij zo eeuwig waardig is. Die vrouw heeft het in haar leven mogen doen. Aanbidden. Op haar knieën. In stof. Voor hem. Maar dan zei ik, en ik ga het nog een keer zeggen. Wel in die omstandigheden, geliefden, dat alles tegen haar schijnt. Is dat genade? Is dat een zoete plek? Is dat nou niet de allerbeste plek? Kijk, die vrouw heeft, geliefden, iets in de leven mogen beoefenen wat Jacob deed. U weet, toen Jacob daar bij Peniel was. En eigenlijk ook alleen maar de dood in de ogen keek omdat Esau daar met zijn mannen kwam. En ook Jacob niet anders te verwachten had dat hij daar de dood zou sterven. Waar heel zijn leven hem aanklaagde. Waar hij alles verknoeid had en verbeurd had en verzondigd. Maar waar hij in die nacht worstelde met een Here, toen mocht Jacob het daar toch uitroepen, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Kijk, geliefde, er was Jacob een bedelaar gemaakt, een worstelaar. Nou, eigenlijk ook zo deze vrouw. Niet als een rechthebbende, maar als een gans rechteloze. Ik zou bijna willen zeggen, geliefde, dan doet de Heer het niet meer verkeerd. Toch? Ik wil het nog eens een keertje vragen. Geliefde, hij nou wel eens op dat ene zoetste plekje in je leven mogen verkeren. Maar ik weet nooit goed hoe ik het anders moet omschrijven. Ik weet dat er in ons midden zijn die het ongetwijfeld verstaan. Maar dat is de ene zoetste plek in je leven. Dan kun je de Heer recht leren keuren in al zijn weg en werk. En je blijft toch liggen op dat plaatsje. Ik zei, op de knieën, in stof, voor hem. Aanbiddend. Hem erkennend. Wie die is, wat die waardig is te ontvangen. Om vrij te kunnen laten en toch niet los te kunnen laten. Kijk, ze mocht hem aanbidden. Ook al heeft ze het moeten horen dat hij, nou ja, nou niet gekomen was dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat hij tot haar gaat spreken. Dat het ook niet betamelijk is het brood van de kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Hij dat vlees geworden wordt. Dat manna dat uit de hemel is neergedaald. Christus Jezus. Die zichzelf tot een schuldoffer heeft gegeven. Die zichzelf op Golgotha tot in de dood heeft willen overgeven. Opdat hij een volk hongerende en dorstende naar de gerechtigheid zou kunnen verzadigen. Gemeente, hij heeft dat volk in de tijd op aarde daar willen brengen. Dat ze hem gaan nodig krijgen. Maar deze vrouw, deze heidense, heeft leren weten, leren herkennen, dat ze het nou niet waard was. Hij gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls, tot het volk der Joden, en zij een heidense. Die verloren schapen van het huis Israëls die de Heere niet nodig hadden. Die het hebben uitgeroepen, wijkt van ons wat aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. Die het straks zullen gaan uitroepen, kruist hem, weg met deze, weg met deze. Die dat kostbare bloed van de middelaar hebben veracht. Deze vrouw geliefden heeft in de leven geleerd dat er buiten Jezus geen leven was, maar een eeuwig zielsverderf. Maar alle rechten kwijt, buiten hoop, buiten verwachting. Een afgesneden zaak. En toch geliefden dat plaatsje. Waar ze toch zegt, Heere, maar gedenk dan aan dat woord. Want de hondekens eten toch ook van de kruimels die er vallen van de tafel in haar heren. Heeft ze toch nog de begeerte, Heere, Heere. U die mild in schuld vergeven bent. Gij die er nog nooit eentje hebt weggezonden. Heere, gedenk mijner. Gedenk mijner. Kijk, geliefde, daar is het in het leven van deze vrouw, van deze Canaanese vrouw, waar geworden. Dat de Heere zich toch over haar heeft willen ontfermen. Want op dat noodgeschrijf die grote wonderen gedaan. Ik zei, gemeente, ik moest er van de week zo een ogenblik aan denken. Aan deze geschiedenis. Het is onderwijzend, het is bemoedigend. Het is onderwijzend natuurlijk voor iedereen. Maar het is ook bemoedigend voor al degenen die thans deze tijd, misschien wel voor de tijd en voor de ziel, in zulke grote nood verkeren. Om nou hoe het ook mag tegenlopen, toch gestadig op zijn goedheid te hopen. Want de Heere ontfermt zich, toch op het gebed. Het is niet te vergeefs om op de Heere te hopen. Ook deze Canaanese vrouw heeft het mogen ondervinden in haar leven. Hoe de Heere zich toch ook over haar heeft willen ontfermen. In welke weg? Nou ja, ik zei, gemeente, toen het eigenlijk met haar en alles van het hare aan het einde was gekomen. Treft me altijd. Dat wanneer ze uitgaat in de nood en haar gebed uitspreekt. Nou ja, ze het alles nog zo ordelijk en zo keurig kan verwoorden. Gij zone Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Denk wel eens een hele mond vol. Je probeert misschien nog wel door je woorden en door de veelheid van je woorden te behagen. Maar geliefden, als nood ware nood wordt. En alle hoop en verwachting afgesneden wordt. En bidden een einde heeft gekregen in het leven van deze vrouw, kan ze nog maar één ding. Heere, ontferm u, mijner. Gaat ook niet meer over de dochter. Maar is het een heel persoonlijke, heel persoonlijke zaak. Gaat over dezelf. Dan valt zelfs het allerliefste wat ge hebt weg. Blijf je net als Jacob, zei ik, alleen met de Heer over. Een zwijgende Jezus. Een afwijzende Jezus. Maar toch geliefden ook dat ogenblik in het leven van deze moeder. Van deze arme bedelares aan de troon der genade. Dat het de tijd gaat worden voor de Heere. Dat hij zich komt ontfermen. Ach, ik denk opnieuw aan Jozef. Ik ken die kostelijke geschiedenissen. Als die daar als onderkoning in Egypteland verkeert. En zijn broers naar die tweede reizen tot zich heeft zien komen. Was aanvankelijk meende vroom te zijn. Maar uiteindelijk dan op de plaats komen waar ze zijn geworden wat ze zijn. Een goddeloze. Maar ze moeten herkennen. Een schuld, een verlorenheid, een strafwaardigheid. Als Jozef dan bemerkt wie zijn broers nou zijn. En dat hart van hem in liefde ontvonkt door zijn broers. Dan doet hij allemaal van een uitgaan. En kan Jozef zich niet langer bedwingen. En gaat hij dan zijn broers bekendmaken, ik ben Jozef. Nou geliefde, we zien het eigenlijk ook toch in deze geschiedenis, niet waar. Christus Jezus, die de eerste is geweest in het leven van deze Canaanese vrouw. Haar de nood heeft opgelegd. Haar in de nood gegrepen heeft, haar door de nood getrokken heeft. De nood niet heeft afgenomen, niet minder heeft doen worden. Maar haar heeft geleerd dat ze ook niets, maar dan ook waarlijk niets waardig was. Deze vrouw, dat herkennende, gaat toch ondervinden. Wie de Heer is, gaat hij spreken tot het hart. Komt hij haar wens te geven. Gaat hij spreken naar het hart. O vrouw, groot is uw geloof. Heeft die vrouw dat er zelf voor kunnen houden? Geliefde, ze zal in haar eigen hart, in haar eigen leven niet meer hebben tegen kunnen komen dan alleen maar ongeloof. Ik zei het, binnen praters. Een goddeloos bestaan. Onwaardig, rechteloos, biddeloos. Geloof. Ach, misschien de beden het hart, Heere. Kom een ongelovigheid te hulp. Maar ze heeft toch mogen horen. Hoe hij haar gekend heeft, haar gezien heeft. En haar in de nood getrokken heeft, maar haar niet in de nood heeft gelaten. Want geliefde, al degenen die zo op de Heere zullen blijven hopen. En ik zeg het maar weer opnieuw hoor. Hoe het ook mag tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid zullen blijven hopen. Hoe het ook mocht tegenlopen. Want de nood kan zo groot zijn, hè. En waar je niks meer overhoudt aan eigen kant en niemand meer overhoudt. En alleen nog hem benodigt. Daar gaat hij betonen dat hij is een hoorde der gebeden en een verhoorde der gebeden. Gaat hij zijn mond open doen, gaat hij haar genade schenken. O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gewild. Kijk, dat is dat ogenblik. Dat de Heere de nevels op doet klaren. Dat de Heere de duisternis afneemt. Dat is dat ogenblik, geliefde, dat de gevangenisdeuren opengaan. Dat de banden breken. En dat de verlossing uit Sion nederdalen. En dat hij zijn hulp en bijstand komt te bieden. Dat is dat ogenblik, geliefde, dat deze moeder heeft mogen ondervinden. Dat hij leeft en dat hij het is die aan haar zielen het leven geeft. Dat hij het is waar ze zulke gedachten van hoop en verwachting in aanvang en heeft gehad. En die ook voor haar is gebleken, die nimmer beschamende rotsteen. Ach, geliefde, ik zei een ogenblik vanavond. Maar dit onderwijs is toch kostelijk onderwijs. In welke nood je nou ook mag verkeren. Want we hebben een God voor de tijd en voor de eeuwigheid. En we hebben een God, geliefde, voor de ziel en voor het lichaam. En de kerk van alle eeuwen heeft mogen ondervinden. In aanvang en in verdere voortgang. Dat ze met de Heere nou nooit beschaamd zijn uitgekomen. Dat de Heere diep zijn. Dat u door grondeloze diepte dikwijls moet heen wandelen. Dat de hemel als van koper lijkt. Dat je met alles van jezelf buiten wordt gezet. Dat je geen enkele verwachting meer overhoudt aan eigen kant. Nou ja, dat leert ons deze geschiedenis. Dus als je dat nou moet ondervinden vandaag, vanavond. Dan is uw weg geen onbijbelse weg. Maar om dan toch u neer te leggen. Te zeggen, Heere, gedenk u dan ook aan dit woord. Waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Geliefde, dan weet ik dat er een volk is, alle eeuwen door geweest, ook in Vriezenveen. Die hebben leren ondervinden dat hij die nimmer beschamende rotsteen is. Geliefden en die nimmer beschamende rotsteen hebben u en ik nou nodig, ook in dit komende zaaiseizoen, ook in dit komende seizoen wat wacht. Die hebben we nodig in de ganse weg van ons leven. die hebben we nodig voor ziel en lichaam. Ach, ik zei een eenvoudige geschiedenis. Een enkel ogenblik vanavond. Door omstandigheden. Met alle tekorten en gebreken. Maar dan mocht de Heere dit kostelijke woord dan nog eens komen in te dragen in de hart. En dat nou voor het eerst of opnieuw is in die weg beoefend zou mogen worden. Ja, wie wij zijn, maar ook wie hij is. Ik zei geliefden, een nimmer beschamende rotstink. Moet terugdenken aan de woorden die die oude vriend van me vroeger dikwijls uitsprak. Och jongen, zei hij. Hij is een nimmer beschamende rotstink. Wiens werk volkomen is. Weet je waar ik was, dag jongens? Dan dacht ik, ja, makkelijk praten. Makkelijk praten. Maar ik heb dikwijls beschaamd als het ware eraan terug moeten denken. Want wat is zijn woord waar gebleken? Hij is een nimmer beschamende rotsteen, wiens werk volkomen is. Want hij hoort het geroep zijner ellende. Waarom? Ach, geliefden, omdat hij zelf in de nood is geweest. En toen hij riep, was er geen uithelper. Was er geen ontfermer. Was de hemel als van koper gesloten. Opdat hij al degenen die in nood verkeren, zal horen, zal verhoren en zal uithelpen. Ach, vertroost elkander dan geliefden, ook in dit komende seizoen. Nog eens met deze woorden. Amen. We zingen met elkaar uit de 27e psalm, het 7e vers, psalm 27, het 7e vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het 7e van 27. voor deze avond is uit de 30e psalm, de 8e vers. 30 vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, het 8e van de 30e psalm. Vrede naar uw huizen dragen, de met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.